Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuwsupdate met Roel Maalderink. Konijnen en vogels die kunnen vanaf 2023 mogelijk niet meer in een hok of kooi worden gehouden. Dat komt door een wetswijziging die vorige week is aangenomen door de Eerste Kamer. Bas Rodenburg is hoogleraar dierenwelzijn aan de Universiteit Utrecht. Ja, wat houdt die wetswijziging precies in?
Ja, die wetswijziging stelt dat je dieren niet meer mag aanpassen aan het huisvestingssysteem waarin ze worden gehouden. En dat die huisvesting ook ruimte moet bieden voor natuurlijk gedrag van de dieren.
Ja, en houdt dat dan in dat, stel ik zou een konijn hebben, dat mijn hypothetische konijn, dat ik die niet meer in een hok mag stoppen?
Ja, dat zou kunnen. De vraag is natuurlijk wel of de wet ook op die manier te handhaven is, hè, met miljoenen huisdierhouders in Nederland. Mm-hmm. Maar de wet dieren gaat over alle dieren, hè, zowel over dieren in de veehouderij als over huisdieren. Dus het kan inderdaad ook gevolgen hebben voor de huisdieren die mensen houden.
Ja, en dat is dus de handhaafbaarheid, zeg je, dat is lastig. Maar dus juridisch gezien is het met deze wetswijziging, zou het van illegaal zijn om een konijn in een hok te hebben in de tuin.
Ja, het is een hele open formulering. Dus het is ook nog lastig om te zeggen van hoe streng de wet precies geïnterpreteerd zou worden door een rechter. Mm-hmm. Maar in principe zou dat eronder vallen. Ja.
Ja, ja. En dan is er nog een tweede. Dus de ene kant, dat is meer voor mensen met huisdieren. En dan betekent het, heeft het ook nog een behoorlijk impact op de veehouderijsector. Wat betekent deze wetswijziging voor hen?
Daar wordt ook gezegd van we mogen dieren niet meer aanpassen aan het systeem. Dus dingen als staarten couperen bij varkens bijvoorbeeld, onthoornen bij koeien zouden niet meer mogen. Bepaalde systemen die de dieren erg beperken. Hè. Kooien voor konijnen, zaken waar natuurlijk al langer discussie over is. Mm-hmm. Maar dan, ja, vervolgens staat hier dus een termijn bij van 2 jaar. En dat lijkt mij wel heel erg snel om dit soort hele grote veranderingen in te voeren. En daarbij loop je eigenlijk het risico om juist ook welzijnsproblemen in de hand te werken.
Maar hoe komt dat dan, als dat te snel is? Waarom helpt dat probleem in de hand?
Maar ja, als je systeem er niet klaar voor is en je gaat ineens varkens met hele staarten of koeien met horens houden, dan gaan ze elkaar beschadigen. Dus daar is wel een traject voor nodig om het systeem aan te passen en ook de boer zo op te leiden dat hij daar goed mee kan omgaan. Hè? Bij de legkippen hebben we dat gedaan met de snavelbehandeling en daar is een periode van 20 jaar overheen gegaan. Ja. Dus dan is 2 jaar wel heel erg snel.
Er is een behoorlijke meerderheid in de Tweede en in de Eerste Kamer die hiervoor heeft gestemd. De tegenstanders zeggen, nou, er kleven ook nog wel een aantal nadelen aan, waaronder dan dus inderdaad die termijn is veel te snel. Zitten hier nog meer nadelen aan?
Ja, op zich denk ik de geest van de wet en de richting is denk ik ook de richting waar het in de toekomst naartoe gaat. Mm-hmm. Dus het is wat mij betreft vooral de termijn. Hè? En je wil ook dat veehouders de kans krijgen om zich aan te passen. Hè? En er is natuurlijk al een heleboel in beweging op dat gebied, ook met de stikstofwetgeving. Dus ik denk dat er sowieso heel veel gaat veranderen. Ja. Maar om echt die verbetering in dierenwelzijn te realiseren, moet je er dan ook een reële termijn aan hangen. En denk ik ook nadenken over een specifieke invulling voor verschillende diersoorten. Hè? Want nu is het heel open geformuleerd en heel moeilijk te interpreteren van ja, hoe gaat dit nu straks uitpakken.
Ja, dus dat kan voor een varken weer anders zijn dan voor het konijn van de buren, zeg maar.
Ja.
Ja. Maar dat is dus in ieder geval waarschijnlijk wel het geval dat dus de ook bij privépersonen de rekening moeten mee gaan houden dat niet meer mag. Je zei net al, het wordt lastig om dat te handhaven. Het is misschien ook snel, maar vermoed je ook dat ook die kant op gaat? Dat ook inderdaad het houden van konijnen in hokken door mensen, dat over een aantal jaar verleden tijd is?
Dat kan ik niet goed overzien. Kijk, het is natuurlijk sowieso goed om na te denken bij je huisdieren van in wat voor omgeving zou ik ze moeten houden, hè? Om dat dier ook zo prettig mogelijk te houden dat hij zich ook goed voelt. Ja. Dus dat vind ik sowieso natuurlijk een goede ontwikkeling. Maar de vraag is dan of je dan niet beter kan inzetten op een goede voorlichting. Hè? En in plaats van daar met de wet. Want nou ja, nogmaals, hè, ga maar eens bij al die huisdiereigenaren langs om dit soort dingen te controleren. Ja. Dus dan zijn daar denk ik andere mogelijkheden voor om dat op te pakken.
Het gebruik van een winkelwagen in een supermarkt zorgt er niet voor dat klanten 1,5 meter afstand houden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Smart Distance Lab in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Tessa Blanke is onderzoeker van de UvA. Ja, dat winkelwagen helpt dus niet om afstand te bewaren. Wat hebben jullie precies gevonden.
Ik zou dat ook iets willen nuanceren. Wat we eigenlijk vooral hebben onderzocht. Op verschillende dagen hebben we in een supermarkt in totaal 7 dagen lang hebben we daar gemeten. En iedere dag hebben we een maatregel veranderd. Om te kijken wat het effect daarvan is. En op de tweede dag hebben we de verplichte winkelwagen losgelaten. En gewerkt met een stoplichtsysteem. Wat dus telde hoeveel mensen binnen waren. En daaruit bleek dat het loslaten van die verplichte winkelwagen niet voor aantoonbaar meer of minder contacten zorgde ten opzichte van de dag dat die winkelwagen wel verplicht was.
Wat is dan de nuance, even concluderend?
Nou, vooral dat die anderhalve meter eigenlijk in beide situaties redelijk goed bewaard bleef. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat die anderhalve meter steeds geschonden werd. Dat wilde ik eigenlijk denk ik
ook wel. Nee, precies. Ja. Dus die winkelwagen, het kan in ieder geval ook geen kwaad. Maar het onderzoek is breder. Jullie hebben allerlei dingen onderzocht van hoe kun je nou die anderhalve meter het best zorgen dat mensen zich daar aan houden. En wat was dan de beste manier?
De beste manier was eigenlijk het belonen van mensen voor hun goede gedrag. Dus op het moment dat ze binnenkwamen, werden ze verteld dat ze bij het inleveren van hun sensor, want de contacten registreerden we via een sensor, en werd ze verteld dat bij het terug inleveren van die sensor ze een beloning zouden krijgen voor het houden van het afstand. Mm-hmm. En dat zorgde voor aanzienlijk minder contacten.
Nou, wat mooi. Ja, belonen is dan toch wel een efficiënte manier daar. Heb je ook het tegenovergestelde onderzocht, het bestraffen? Dat mensen een schok krijgen?
Nee, dat hebben we in dit onderzoek niet onderzocht. Ons doel was echt heel erg om te kijken, kunnen we die maatregelen nou op een positieve manier bevorderen? Ja. Want we zien eigenlijk natuurlijk nu dat het belang van het afstand houden wordt al heel lang benadrukt. Mm-hmm. En veel mensen willen die afstand ook graag houden. Maar het is gewoon soms heel moeilijk. En zeker in een supermarkt waar het toch wel druk kan zijn. Dus we wilden echt kijken, kunnen we dat nou op een positieve manier mensen helpen? En dat blijkt dus te kunnen.
Ja. Ik vond het ook wel interessant, jullie hebben ook naar de looprichtingen gekeken. Hè, die je vaak ziet met die lijnen, hoe je dan moet lopen. Wat kwam daaruit?
Nou, dat is inderdaad interessant. We hebben dat ook eerder een keer gedaan tijdens een kunstbeurs. En daarin bleek dat eenrichtingsverkeer echt zorgde voor minder contacten tussen mensen. Maar in dit geval zagen we dat verplichte looprichtingen door de supermarkt juist leiden tot meer contacten. Ja. En ik denk dat was voor ons althans een heel verrassend resultaat. En je zou ook kunnen denken dat er verschillen zijn in de situatie. Dus een kunstbeurs waarin je eigenlijk langs alle stands loopt versus een boodschap doen waarin je dus eigenlijk een duidelijke boodschappenlijst hebt. En dit laat dus zien dat de ene maatregel die in de ene situatie een positief effect kan hebben, dat niet zonder meer ook in de andere situatie heeft.
Ja, interessant. En wat is nou de volgende? Komt er nou een vervolgonderzoek? Ga je dat nog verder uitdiepen?
Ja, dat hopen we zeker. We gaan binnenkort op de Universiteit van Amsterdam zelf onderzoek doen. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat bij het college voeren weer op campus, hoe kunnen we dat nou zo makkelijk mogelijk maken om daarbij die afstand te bewaren? En je kunt natuurlijk dat in allerlei situaties bedenken. Dus ons doel is echt om te kijken of we kunnen helpen met het afstand houden en kunnen onderzoeken welke maatregelen waar nu het meest effectief zijn.
En het tweede deel van het International Film Festival Rotterdam start vandaag. Documentairemaker Jan Louter die ziet zijn film Under Tomorrow's Sky elk moment in première gaan. De documentaire gaat over architect Winnie Maas.
Ik vind het heerlijk om mooie dingen te maken. Het is natuurlijk ongelooflijk dat je dingen kunt doen wat je graag wil doen. En wat je enthousiast maakt. Werk is geen werk voor me. Het is een levenswijze.
Ja, filmmaker Jan Louter die staat bij het Rotterdam Film Festival. Waarom de keuze voor Winnie Maas?
Winnie Maas is natuurlijk een hele bijzondere architect. Hij is medeoprichter van MVDV, het grootste architectenbureau van Rotterdam. En zij opereren wereldwijd. En ik volg Winnie eigenlijk al een lange tijd. En ik was een keer bij een lezing. En daar had hij het over de toekomst van de stad. En dat vond ik zo fascinerend, die lezing. Maar ook zijn visie daarop. Dat ik dacht, ik ga hem benaderen om een film te maken. En voor een documentaire heb je natuurlijk iemand nodig die iets te vertellen heeft. En waar je ook als kijker mee kunt identificeren. Of ergeren, dat kan natuurlijk ook. En Winnie heeft het eigenlijk allemaal in zich. Het is een aimabel iemand. Hij heeft visie, hij durft uitspraken te doen. En hij werkt wereldwijd. Toen hij zei, ik wil wel meedoen, was ik wel verheugd. En ik dacht, Under Tomorrow's Sky. Dat vind ik zelf een prachtige titel. Ja. En ik dacht, dan wordt het ook mijn laatste film.
Dit is ook je laatste film, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar wat heb je ook een beetje kunnen ontdekken wat dan zijn geheim is?
Zijn geheim? Nou, zijn geheim is in de eerste plaats een enorme gedrevenheid en passie voor zijn werk. Ik zag in de intro dat jullie een fragment hebben gebruikt waarin hij zelf ook zegt, werk is geen werkvorm, het is een levenswijze. En zijn geheim is dat hij heel veel projecten oppakt, van alles onder handen neemt. Als er iets niet doorgaat, dan is er weer iets anders wat wel doorgaat. En dat gecombineerd natuurlijk met een groot talent en met een visie. Ja. Hoe hij denkt dat de toekomst van de stad er moet uitzien.
Ja.
Maar ik denk gedrevenheid en gepassioneerdheid in combinatie met de liefde voor het vak van architect, stedenbouw en landschap. Hij is ook nog eens landschaparchitect. Ja, dat wel de bron is.
Was er tijdens de draaiperiode één moment dat je heel erg is bijgebleven?
Oh, vele. Heel veel. Een van de momenten die mij nog altijd bijblijven en die ik heel leuk vind en voor een film ook fijn is. Kijk, Winnie is eigenlijk een heel aimabel iemand die heel respectvol met zijn teams werkt. Het is helemaal niet iemand die mensen uitscheldt of achter de broek zit. Want er zijn genoeg architecten die dat wel doen, die helemaal niet zo leuk zijn. En er was één moment dat ze werkte aan een heel groot project. En Winnie raakte zo geïrriteerd, omdat wat ze hadden gedaan, het team, was gewoon niet goed geoptimaliseerd.
Oh ja.
En toen zag je ineens een erfenis. En zei die ook, hey guys, you made a mess out of it. En dat zijn natuurlijk fijne momenten. Maar we hebben natuurlijk ook hele andere momenten gekend. Gewoon zittend aan de bar met een glas wijn na het film maken. Weet je, het leuke is als je zo'n project doet en je werkt zo lang met elkaar, dat er altijd wel een vorm van contact ontstaat. Kijk, vriendschap is natuurlijk een heel groot woord, maar ja, weet je, je deelt ook veel met elkaar over onze levens en wat we belangrijk vinden in het leven.
Ja, het is volgens mij een hele bijzondere film geworden. Tot slot,
het is een fantastische film geworden,
ja. Ik moet hem nog zien,
it's
maar wat ik ervan heb gezien is...
Probably we will get an Oscar.
Tot slot, ja. Dan laat ik je ook weer lekker je gang gaan. Het is de laatste keer dat een eigen film van je in première gaat. Met wat voor gevoel loop je zo meteen naar binnen?
Nou ja, zeker weemoed. Maar kijk, weet je, zeg nooit nooit, hè. Misschien dat over 3 jaar of 4 jaar ik toch weer hier met een bijzonder project ben. En weliswaar wil ik wat meer de kunstzinnige kant uit. Maar ja, het IFFR en het kunstzinnige hoort ook bij elkaar.
Ja.
Dus nee, ik ga ervan uit dat ik nog niet hier mijn laatste première heb gehad. Wel mijn laatste documentaire.
Helder. Ik wens je heel veel plezier, voor nu in ieder geval.
Ja, Jan, dankjewel.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.